woord van onze God. We lezen straks uit Romeinen 8. We willen voor de opening van het woord samen bidden. En dat doen we eerst door het zingen van opwekking 245. Heer onze God, zo komen we bij u. En we danken u dat u ook vanavond ons samenroept. Ook al is dat samen anders dan we zouden willen, toch zijn we samen rond uw geopende woord. Het is een biddag. En op die biddag willen we eerst uw woord openen, daaruit lezen. En we bidden u dat u ons hart voor dat woord opent. Met uw geest in ons midden werkt. Ons werkelijk aan elkaar, maar boven alles aan u verbindt. Dat bidden we u, Heere, in Jezus' naam. Amen. Ik lees met u uit Romeinen 8, vers 18 tot en met 27. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien. Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. Tot zover de schriftlezing. We willen stilstaan bij deze tekst. Na de preek zingen we gezang 435, vers 3 en 4. En het thema voor de preek is bidden met perspectief. Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus, 11 maart 2020, precies een jaar geleden, biddag. Dat was de laatste normale dienst, dat alle stoelen nog in de kerk stonden en dat we nog met z'n allen zaten en zongen. We gaven net geen handen meer en de collecte was inmiddels bij de deur, maar zingen deden we nog en samen. En nou zijn we allemaal in dat jaar meer dan corona moe geworden. En ik zal u ook zeker geen corona preek voorspiegelen vanavond. Wees gerust. We zijn allemaal corona moe. Ondanks dat die corona nog niet weg is. En we ons soms wel afvragen van wat moet er allemaal nog komen? En waar gaan we naartoe? Mensen zeggen we moeten terug naar normaal. Maar wat betekent dat? Wat betekent dat als we zeggen we moeten terug? Het doet iets met iedereen dat je zo op afstand komt te staan van elkaar. Dat je zo lang elkaar niet spreekt en ziet. De scheiding die je hebt altijd, omdat je allemaal verschillende mensen bent, die wordt steeds groter. Het wordt steeds moeilijker om je echt werkelijk in die ander te verdiepen, omdat je allebei je eigen dingen meemaakt. De tijd gaat voort. We willen allemaal terug naar normaal, maar we weten niet zo goed wat dat is en of dat het dan is. Als je zegt van we moeten vooral bidden, is dat dan waar we voor bidden? Is dat wat we van de Heere God vragen? Dat het weer mag worden zoals een jaar en 3 maanden geleden? Of moeten we misschien zeggen, hoe moeten we verder? Hoe moeten we nu verder? Een jaar lang zitten we hierin, Wat moeten we nu? Wat is dit? En dat is natuurlijk een vraag waar mensen al ruim een jaar over nadenken. Wat is dit? Hoe kunnen we dit nu duiden? Corona, is dat een teken van de eindtijd? Is dat Satan die aan het werk is? Is dat het oordeel van God over de zonde van mensen? Geestelijke duiding voor de tijd waar we in leven. En belangrijk voor hoe we dan kunnen bidden in die tijd. Geestelijke duiding. Wat moeten we? Waarvoor mogen we vanavond op biddag bidden? En als je leest in de Bijbel, vanavond Romeinen 8, dan wil die geestelijke duiding ons denk ik 2 verschillende dingen laten zien. En het eerste is dat wat wij meemaken in wezen niet iets vreemds is. En ten tweede, dat hoop doet leven. Niets vreemds. Als we kijken naar wat er in de wereld gebeurt, dan is dat niet eerder gebeurd. In die zin is het vreemd. Maar het is niet vreemd omdat de Bijbel vol is van wat er allemaal nog moet gaan komen. De Bijbel is vol van voorbeelden, van teksten die ons vertellen dat voordat het einde is gekomen, voordat de Heer Jezus terugkomt, er nog zoveel moet gebeuren. Dat is het lijden van deze tijd. Het lijden van u en jou en van mij. Maar dat is natuurlijk veel meer dan het lijden aan 1 pandemie. Dat is het lijden van de hele wereld. Dat is de realiteit. En al het perspectief wat we zien in deze tekst en waar de tekst ook mee begint, de luister die aan ons geopenbaard zal worden, dat is nog veel groter dan het lijden, dat is perspectief, maar het lijden is er. En dat perspectief, dat biedt iets van hoop voor de toekomst. Dat wil ons kracht geven in het hier en nu. Maar het wil niet tegen ons zeggen, ach, het stelt niet zoveel voor. Je moet maar niet zeuren, je moet maar niet klagen. Het is niks vreemds, het hoort erbij. Romeinen 8 spreekt over het lijden van deze wereld. De schepping zelf, die slaaf is van de vergankelijkheid. De schepping die als in barensweeën zucht en lijdt. Het lijden van deze wereld is niet één ding waar jij last van hebt. Het lijden van deze wereld is in Romeinen 8 een lijden in meervoud. Zo staat het er. Het is meervoud. Het is het lijden van de hele wereld. Eenzaamheid. Individualisme. Kapitalisme. Ziekte. Maar zoveel meer dingen. Zoveel meer dingen waar deze wereld, deze schepping aan leidt en waar wij als mensen aan kunnen lijden. Aan secularisatie. Aan maakbaarheidsdenken. Kijk, zo'n crisis als waar we nu in zitten, die laat zien wat er al is. Vergroot dat uit, om het zo te zeggen. Alsof er een spotlight komt op de situatie. Het lijden wordt in die zin vergroot. Het wordt uitgelicht, maar het is niets nieuws. Het was er al. Als voorbeeld zou je kunnen zeggen dat in deze coronatijd mensen ontzettend veel last hebben van eenzaamheid. En neerslachtigheid die daarmee gepaard gaat. Dat is natuurlijk niks nieuws. Het is niet zo dat voor corona helemaal niet bestond. Het was er al. Deze crisis zorgt er alleen maar voor dat het nog duidelijker wordt wat er eigenlijk is. En wat dat met mensen doet. Een crisis zet als het ware een spotlight op wat er al is. We dachten als mensen al dat we alles konden maken. En je zou zeggen, een crisis, een pandemie zorgt ervoor dat je met je neus op de feiten wordt gedrukt. Dat je ontdekt, ja wacht even, wij zijn als mensen eigenlijk helemaal niks. En toch is dat niet wat we dan zeggen. Nou, als mensen gaan we des te harder en des te sneller ertoe over om het te overwinnen. Om met onze oplossing, om met een genezing, om met een vaccin te komen. En wat gebeurt er in ongekende vaart, is het er. Je zou alleen nog maar hoger op gaan geven van de mens. Je zou jezelf nog harder op de schouder gaan kloppen. Ha, zelfs een pandemie, tuurlijk, we hebben er even last van, maar het krijgt ons er niet onder. Nee, onze toren reikt tot in de hemel. Wij kunnen alles. Een crisis zet een spotlight op wat er al is. En ook al zitten daar hele mooie dingen tussen, ten diepste daar waar mensen naar zichzelf kijken, wat zij kunnen, wat zij hebben, wat zij zijn, daar komt lijden. Het is zinloos. Het is leeg. De schepping is onderworpen. En dat is het oordeel. Het oordeel van God zit niet specifiek in een pandemie die over de wereld komt, maar het heeft er wel mee te maken. Alle lijden is het oordeel van God. De zonde is het oordeel van God. En dat oordeel ligt over de schepping. De oorzaak van dat oordeel is Adam. En Adam, dat zijn wij. Dat is de mens die in opstand komt tegen God. Die God wil zijn. En God zegt tegen die mens, ik laat je gaan. Dat is wat God zegt tegen Adam en Eva. Ik laat jullie gaan. En dan zie je wat ervan komt. Lijden. God heeft de schepping overgegeven aan de zinloosheid, lazen we. Door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Dat is God. Maar het is de mens die in opstand is gekomen. En de mens die dat lijden in de wereld heeft gebracht. En niet alleen mensen lijden, het wordt hier veel breder getrokken in Romeinen 8. Het is het lijden van de hele schepping. Want die zonde werkt door. Mensen hebben er last van, maar de hele schepping ziet reikhalzend uit naar het einde. Piept en kraakt en zucht en steunt. Ziet uit naar het einde. De nieuwe aarde die zal komen, de vernieuwing die God in Jezus Christus heeft beloofd, waar hij iets van heeft laten zien, waar een begin van gekomen is, maar die er nog niet helemaal is. De nieuwe aarde zal komen. Helemaal, volledig, volmaakt. Maar is er nog niet. En tot die tijd is deze schepping aan het lijden. Als in barensnood. Wee volgt op wee, volgt op wee. En het houdt maar niet op. En dat is zo geweest vanaf het begin. Dat lijden is er vanaf Genesis 3. Maar naar het einde van de tijd toe wordt het wel steeds intensiever. Volgt het elkaar steeds meer op. Kijk, de mens is gemaakt als een rentmeester om de schepping te verzorgen, maar die mens maakt alles kapot. De schepping leidt aan natuurrampen, aan pandemie, aan uitbuiting, uitputting, opwarming, ontbossing. De mens leidt en de schepping leidt. En we gaan op het einde aan, maar hoe lang moet dat nog duren? De tijd raakt vol, maar is het nog niet? Zuchtend en steunend zoeken wij onze weg. En zoeken wij onze weg en zoeken wij op onze weg iets van perspectief. Wat hebben we nou? Wat kunnen we nu? Is dat nou de boodschap van de Bijbel? Het moet allemaal nog komen en gebeuren. Wat hebben we in het hier en het nu, midden in de crisis, in het lijden? Wat hebben we? Nou, ik zei het net al, iets van wat komen gaat is al zichtbaar geworden. De opstanding van Christus is het koninkrijk van God gekomen. En het is aanwezig hier op aarde. Nog niet volledig, maar er is al iets van te zien. Al die dingen van het lijden doen ons pijn. Het zit ons dwars, het maakt dat we moeten wachten. Maar we wachten op dat schitterende. Op die luister die ons in de toekomst geopenbaard zal worden. Dat wat alles te boven gaat, dat wat nog veel mooier is. Het lijden staat in geen verhouding tot die luister. En tot die tijd mogen we ons daaraan vasthouden. Die belofte van God. Dat Hij alles nieuw zal maken. En om dat te kunnen, moeten we ons vastklampen aan het woord van God. Moeten we ons daarop richten? Moeten we daaruit lezen? Moeten we bidden? Het kan niet anders. Bidden dat die verlossing mag komen. Maar hoe? Waar bid je dan voor? Om in die hoop te kunnen blijven staan. Om staande te kunnen blijven. Maar waar bid je dan voor? Romeinen 8 geeft ons een schitterende bemoediging. Als wij alleen nog maar kunnen zuchten en steunen, dan helpt de Geest ons in onze zwakheid. De Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. Dat is de hoop en de troost van Paulus. Ik ben van Christus. Ik heb de Heilige Geest ontvangen als een voorschot. Als iets van die nieuwe hemel, van dat koninkrijk van God, is mij de Geest gegeven. En als ik naar mezelf kijk, dan kan ik niet vasthouden aan die hoop, want die is veel te ver weg, veel te vaag soms. Maar God helpt mij. Ik ben van Christus. Niet alles wat ik heb is hier en nu. Ik hoef het niet alleen van hier en nu te verwachten. Ik heb perspectief. En de Geest houdt mij daarbij. Houdt mij daarin vast. En die Geest maakt dat ik kan bidden. Want zonder God weet ik niet wat ik moet bidden. Zonder de Geest weet ik het niet. Wordt het stamelen en zuchten en steunen. Maar Hij maakt daarvan een gebed. Naar Gods wil. We bidden met het oog op het koninkrijk. Als we bidden, laten we dan bidden om de komst van Christus. Laten we dan bidden om herstel. Dat betekent niet in de eerste plaats dat we weer op een terrasje kunnen zitten, dat we weer op vakantie kunnen, dat we weer in de kerk met z'n allen kunnen zingen. Dat is niet de eerste prioriteit, dat is niet terug naar normaal. Herstel, dat betekent een stuk bekering van binnenuit. Dat we met andere ogen naar deze wereld kijken. Dat we openstaan voor wie God is en wat Hij ons wil geven. Dat we verlangend uitzien naar Zijn toekomst. bidden. Dat er iets zichtbaar van mag worden, hier en nu. Werken. Volgen. Wat betekent dat concreet? Dat betekent concreet dat we iets stellen tegenover dat lijden. Dat je iets wil betekenen voor mensen die lijden aan die eenzaamheid en dat individualisme, aan dat kapitalisme, aan de secularisatie, noem er maar een mooie deftige term bij. Mensen die het niet meer zien zitten. Die lijden aan ziekte. Dat we proberen iets te doen, een daad te stellen in de schepping die lijdt. Dat we iets proberen te doen tegen die uitbuiting en die uitputting. Dat we zo proberen te doen wat God van ons vraagt, namelijk rentmeesters te zijn. Dat we daar bidden en werken waar herstel nodig is. Dat we werken waar we kunnen. Dat we leven als mensen van de nieuwe aarde, als rentmeesters. Dat ik niet voor mezelf leef, naar mezelf kijk als hoogste autoriteit, maar voor de schepper. Ik mag alles aannemen wat hij me geeft en er buitengewoon zorgvuldig mee omgaan. Dat is een roeping van een christen. Daar mogen we om bidden. En dat willen we vanavond doen. Amen. We gaan eerst zingen, gezang 435, vers 3 en 4. Danken en we gaan bidden. En rond de gebeden vanavond willen we ook samen zingen, gezang 48. We beginnen met het zingen van gezang 48, vers 1 en 3. samen bidden. We bidden in het bijzonder vanavond voor de familie Koekoek, broeder en zuster Wim en Bea Koekoek-Veijer. Onze broeder Wim wordt morgen opgenomen in Zwolle in het ziekenhuis en zal daar een operatie ondergaan. En we danken met Jacqueline Verstegen, die afgelopen zondag plotseling naar het ziekenhuis moest. Daar geopereerd is aan een blinde darmontsteking. Nu gelukkig weer terug is in de GGZ in Assen, waar zij verblijft. We danken dat de operatie mocht slagen. We willen ook bidden voor haar verdere herstel. We gaan bidden. O onze Vader, trouwe Heer, we knielen voor U, de Schepper van hemel en aarde, de Almachtige, die alles in zijn hand houdt. We komen bij U om U te loven en te prijzen voor Uw werken. Hoe groot en onvoorstelbaar, hoe wonderlijk en ontroerend, hoe heerlijk om te zien hoe alles door U gemaakt, door U vastgehouden, door U voltooid wordt. U bent God. U staat boven alles. U blijft niet op afstand staan. U bent nooit ver. We danken U, Heere, voor wat U daarin geeft. We danken U dat U daarin werkt. We danken U voor deze wereld waar we op mogen leven. Een wereld gemaakt door U, volmaakt gemaakt, met zoveel ruimte. En toch, Heere, wij die door U als rentmeesters zijn aangesteld over deze aarde, de schepping, wat doen we daarmee? We zien natuurrampen, pandemie, uitbuiting, uitputting, ontbossing en opwarming. Gevolgen van wat wij mensen doen. Wij hebben de wereld niet in onze hand, maar we onderwerpen Uw schepping en maken die kapot. We belijden onze schuld en bidden, Heer, vergeef ons. We gaan op het einde aan. De schepping is in barensnood en wij gaan door en door en door. We bidden dat U, Heere, deze schepping herstel wil geven. Dat U de grote zonde van mensen wil vergeven en dat we leren hoe we werkelijk met de wereld om moeten gaan. We bidden U voor alles wat wij doen, voor de gewassen, voor wat wij planten en poten. Die kleine dingen, bloemen, planten die ons vreugde schenken, maar juist ook dat wat we nodig hebben om te bestaan. Zegent U de aarde dat die vrucht mag voortbrengen. Dat er graan en koren en aardappel en groente mag groeien. Dat er eten en drinken mag zijn. We gaan daar vaak van uit. Het is voor ons soms bijna vanzelfsprekend. Maar het is een groot wonder van Uw liefde en genade. We bidden U, zegen zo de gewassen. Zegen zo het werk van onze handen. Dat bidden we voor ons hier in Nederland, in Europa. We bidden U ook voor die plaatsen waar de schepping nog veel meer in de war is. Waar misoogsten aan de orde van de dag zijn. Wees daar waar in Mozambique en Belize en Myanmar en Jemen honger heerst. Geen oogst is. We bidden U voor mensen die op de vlucht zijn. Zo wanhopig dat ze geen plaats hebben waar ze thuis zijn. We bidden U voor mensen die afhankelijk zijn van wat ze van een ander krijgen. Wees daar waar mensen in armoede leven. Help ons als mensen om te leren om beter te delen, beter te zorgen, meer solidair te zijn met mensen dichtbij, met mensen veraf. We bidden U voor al het werk dat wij doen. Niet alleen op het land of in de voedselindustrie, maar voor al ons werk. Zegen het werk van onze handen. Help ons om het te doen in geloof, uit geloof. Geef dat ons geloof in ons werk zichtbaar mag worden. Wees bij mensen die geen werk hebben. Die niet meer kunnen werken of die geen baan kunnen vinden. Wees bij mensen die door de coronacrisis extra hard worden getroffen. Heren, leer ons ook daar wat solidariteit eigenlijk betekent. Help ons om te helpen. Maar help ook mensen die hulp nodig hebben om te vragen. We bidden het in Jezus' naam. Thank you. zijn gericht op u die leven geeft en licht. Het is alles in uw handen. Wij bidden u voor de crisis van deze wereld waar wij onder lijden. We bidden u voor mensen die lijden aan eenzaamheid, aan individualisme. We bidden u voor mensen die niet mee kunnen komen in deze wereld, die het gevoel hebben dat ze in de kou zijn gezet. We bidden u voor mensen die lijden aan het maakbaarheidsdenken. We bidden u voor mensen die lijden aan depressie, aan het falen van hun lichaam, aan dementie, aan zoveel verschillende dingen, ziektes die zoveel voorkomen en die zo'n grote invloed hebben op ons leven. Heer, ontferm u over ons. Wat zit er veel mis in deze wereld? Wat is de zonde diep doorgedrongen en wat worden we er dagelijks mee geconfronteerd? Jong en oud, heren, we zijn allemaal mensen en we zijn allemaal kwetsbaar, al denken we zelf vaak van niet. We bidden nu met de familie Koekoek voor onze broeder Wim, als hij naar het ziekenhuis zal gaan om geopereerd te worden. Wilt u het zegenen? Geef dat de operatie mag slagen, dat hij mag herstellen. We danken u met Jacqueline dat de ingreep die bij haar nodig was mocht slagen, dat ze weer terug kon naar haar verblijf in Assen. We danken u dat ze daarvan mag herstellen. We bidden ook dat dat herstel mag komen, dat de pijn weg mag gaan, dat ze lichamelijk maar ook geestelijk weer op mag knappen. Wees bij haar, heren, in de moeilijke situatie waar ze in zit. Zegent u haar, zegent u haar ouders, haar broers en zussen, alle om haar heen. Wees hen nabij. Heren, we bidden u voor deze wereld en voor ons land dat lijdt aan corona. We weten als mensen niet precies hoe het zit, in hoeverre het oordeel is of werk van uw tegenstander. We weten niet waar het naartoe gaat. We tasten over heel veel dingen in het duister. Geef dat we niet boven onze macht spreken en doen alsof we het weten. Het beste is om met dat alles naar u toe te gaan en te bidden. Heer, ontferm u. Wees bij mensen die als gevolg van deze ziekte iemand moeten missen. Zegen hen, troost hen, ontferm u over hen. En wees bij mensen die ziek zijn geweest en nog zo lang daarna daar last van hebben. Wees hen nabij. Verlos ons van deze pandemie en open onze ogen voor wat de wereld nodig heeft. Niet in de eerste plaats teruggaan naar hoe het was of wat we deden, maar leven uit de bijzondere liefde van u en de roeping die u ons geeft. Een roeping om rentmeesters te zijn. Heere, help ons om het te zien. Zegen ons. We komen zo bij u en we leggen deze wereld en ons leven open voor u. Vader in de hemel, we belijden dat wij gezondigd hebben. In woord en gedachte, in doen en laten, door onze schuld, door onze schuld, door onze grote schuld. Vergeef ons in de naam van Jezus Christus en vernieuw ons tot eer van uw naam. Help ons om vast te houden aan het perspectief dat u ons geeft. Geef ons uw Heilige Geest steeds opnieuw. En maak dat ons zuchten en steunen, ons moeizame spreken, dat het een gebed mag worden dat voor u kan bestaan. Dat de Geest er een gebed van maakt dat u, Heere, welgevallig is. Help ons om zo dat voorschot van uw Koninkrijk, de Heilige Geest, te omarmen, in ons leven de ruimte te geven, ermee te leven. Heilige Geest, werk in ons. En geef dat we mogen leven uit die vergeving. Dat we ons niet vastklampen aan de zonde en aan het lijden. Dat we er niet door in de war raken. Ons erdoor laten ontmoedigen. Maar dat we op u mogen zien. Vol goede moed. Dat we mogen weten en erop vertrouwen dat de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden zoveel groter en mooier en heerlijker is dan het lijden van deze tijd en van deze wereld. Help ons. Heere. En zo komen we bij u met allerlei zaken die ons bezighouden. We zoeken in de stilte persoonlijk uw aangezicht. Zo komen we bij u, Heere, met onze gebeden. En we willen die gebeden samen afsluiten als gemeente door samen het gebed te bidden dat u ons leerde. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik herinner u aan het doel van de collecte, CGK Hogeveen. U kunt uw gaven geven via de gift-app of het rekeningnummer van de kerk. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze dienst. We besluiten deze dienst met onze slotzang, Psalm 67, vers 3. Thank you. mogen van hier gaan met de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.